Welkom zojuist door de Benjamin Club. Welkom ook vanaf deze plaats. Jongens en meisjes, vooral voor jullie, heel hartelijk welkom vanmorgen in de kerk. Fijn dat je erbij bent of thuis of waar ook verbonden mee kunt doen. Welkom ook aan de organist, aan de pianist, het kinderkoor, dirigenten. Welkom ook aan vaders en moeders, opa's en oma's. Belangstellenden en de gemeente. Vandaag op deze Goede Vrijdag denken we terug aan het sterven van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. De meester of de juf op school heeft er ook al van verteld. Deze week hebben jullie ook verschillende delen te Bijbel kunnen lezen uit het verwerkingsboekje. Steeds ging het over de laatste woorden van de Heer Jezus aan het kruis. Zeven kruiswoorden, zeggen we dan. Heb je ook vast thuis over gepraat. Psalmen, liederen ook gezongen. Dat doen we ook vanmorgen samen hier in de kerk. Samen zingen, bidden en luisteren. Daarna gaan we eerst nu samen bidden.
We lezen in Lucas 23, vers 33 en 34 het eerste kruiswoord van de Heer Jezus. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschepenplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
En in Lucas 23, vers 42 en 43 staat het tweede kruiswoord. En een van de moordenaars zei tot Jezus, Heere, gedenk aan mij als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn.
Aan het kruis werd Jezus erg verspot en de mensen vroegen bij u niet eens.
Omdat ze niet wisten wat ze deden, zei Jezus toen in zijn gebeden, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
Twee moordenaars, aan beide kanten één, zeiden nare dingen, heel gemeen. Maar één gebieden, hij had spijt. Wilt u aan me denken, voor altijd?
Toen dwars door het lijden heen, sprak Jezus hem vrij, door genade alleen. En zei, ondanks al zijn eigen pijn, heden zult u met mij in het paradijs zijn.
Johannes 19, vers 26 en 27 staat het derde kruiswoord. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande zij tot zijn moeder, Vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder. En in Matthäus 27, vers 45 en 46 lezen we het vierde kruiswoord. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de hele aarde tot de negende uren toe.
En omtrent de negende uur riep Jezus met grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
In Johannes 19, vers 28 en 29 vinden we het vijfde kruiswoord. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat met edik. Zij vulde een spons met edik en omlegde hem met hyssop en bracht ze aan zijn mond.
Toen zei Jezus, toen zag Jezus zijn moeder en Johannes staan. Zij hoefden niet alleen verder te gaan. Hij zag het verdriet, de tranen van hen. Daarom zei hij met liefde in zijn stem, vrouw, zie uw zoon en zie uw moeder.
Het lijden werd hun heel zwaar, het werd donker en was zwart. De mensen uit wat je op met praten daar.
En Jezus voelde zich alleen, zo verlaten van iedereen.
En ook zijn vader was niet langer meer bij hem. En dus riep hij met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
En alles is gezegd en gedaan. Luide stem is gehoord.
Bij zijn lichaam gebroken, de lastig dood, pijn en dorst tot aan de dood, zodat hij alleen nog zeggen kan, mij dorst.
Jongens en meisjes, in gedachten zien we de Heer Jezus lopen. Soldaten hebben een zwaar kruis op de schouders van de Heer Jezus gelegd. Dat kruis, dat moet de Heer Jezus dragen. De Heer Jezus, dat is de Zoon van God. Hij is de koning van de hemel en van de aarde. Maar hij gaat daar als een boosdoener, als een misdadiger. Zo gaan ze de straten door van Jeruzalem en de poort van de stad uit. Dat grote houten kruis is heel erg zwaar. De Heer Jezus is ook heel erg moe geworden. En hij kan eigenlijk bijna niet meer verder lopen. Vooruit. Vooruit. Doorlopen, zeggen de soldaten. Maar nee, dat gaat bijna niet meer. Dan kijken de soldaten om zich heen. En ze roepen een man erbij die er net aan komt lopen. Die man, dat is Simon. Soldaten zeggen hem, help jij de Heer Jezus maar mee met het dragen van zijn kruis. En dat doet Simon. Daarna gaan ze weer verder. Buiten de poort van de stad is een heuvel. En op die heuvel moeten ze zijn. Daar moet de Heer Jezus sterven. De mensen dringen. De mensen joelen achter de soldaten aan. Ze zijn nieuwsgierig. Die willen alles heel graag zien. Zo komen ze aan bij de heuvel Golgotha. Daar hebben de soldaten de Heer Jezus ook gekruisigd. Ze sloegen spijkers door zijn handen en zijn voeten, zetten het kruis recht op in de grond. Daarna werden nog twee kruisen in de grond gezet, aan elke kant van de Heer Jezus. Eén. Aan elk van die kruisen hing ook een man. Aan die kruisen hangen mannen die iemand gedood hebben. Het zijn dus twee moordenaars. Die moeten sterven omdat ze iets heel ergs gedaan hebben. Maar de Heer Jezus dan? De Heer Jezus, die heeft werkelijk niets verkeerd gedaan. Overpriesters en de soldaten, die staan te kijken en die spotten met de Heer Jezus. Ze lachen. Ze zeggen, kom er nu vanaf als u echt de Zoon van God bent. U hebt al zoveel mensen geholpen. Help nu uzelf. Kom van het kruis af als u kunt. Maar u kunt het niet. Maar jongens en meisjes, kan de Heer Jezus echt niet van het kruis afkomen? Kan hij zichzelf echt niet helpen? Kan hij de mensen nou niet straffen die we aan het kruis gehangen hebben? Ja, zeker wel. Zeker wel. Hij is de almachtige God. Hij kan alles, maar toch wilde de Heer Jezus het zo. Hij wilde aan het kruis sterven. En zo de straf dragen voor de zonden van de wereld. Er is zoveel liefde in het hart van de Heer Jezus, dat hij zelfs nu, ja zelfs nu gaat bidden voor de mensen die met hem spotten. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Eerste kruiswoord. Net ook gehoord. Daarna klinkt het tweede kruiswoord. Heerlijk woord voor de man naast de Heer Jezus die aan het andere kruis hangt. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Tegen zijn moeder en de discipel Johannes zegt Jezus, vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Derde kruiswoord. Dan is het inmiddels midden op de dag. De zon schijnt, brandend heet. Maar opeens wordt het donker. Het wordt zelfs heel erg donker. De mensen, ja, die schrikken ervan. Die vluchten weg van de heuvel Golgotha. En dan wordt het heel stil. De Heer Jezus hangt daar aan het kruis. Blijft zo lang donker. wel 3 lange uren. De Heer Jezus voelt zich zo alleen. Het is net alsof zijn Vader in de hemel hem nu ook helemaal alleen laat. Hij roept uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? 4e kruiswoord. Dan wordt het weer licht. De Heer Jezus heeft dorst. Hij zegt: mij dorst. 5e kruiswoord. Een van de soldaten hoort het. Maakt een spons nat. Zet die spons op het punt van een stok en steekt die omhoog. Zo kan de Heer Jezus drinken. Even maar. Want daarna wordt het weer stil. Jongens en meisjes. De Heer Jezus die gaat nu sterven. Nog 1 keer kijkt hij rond. En dan komt in zijn ogen een zo grote blijdschap. Hij roept het uit. Het is volbracht. 6e kruiswoord. Ja, want nu is de straf gedragen voor de zonden van de hele wereld. Nu heeft hij al die pijn en al dat verdriet geleden. Zodat alle jongens en meisjes, alle mannen en vrouwen die in de Heer Jezus geloven, vergeving van zonden zullen krijgen. Wat een groot wonder is dat. Daarna spreekt de Heer Jezus nog een paar zachte woorden tot zijn Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. 7e kruiswoord. En dan buigt de Heer Jezus zijn hoofd. En dan sterft de Heer Jezus. En dan wordt het heel stil op Golgotha. Jongens en meisjes. Heb jij de Heer Jezus ook al zo lief gekregen, omdat hij je eerst heeft lief gehad? Groot wonder. Want wanneer je bij de Heer Jezus hoort, wanneer je zijn kind bent geworden, dan is de Heer Jezus ook voor jouw zonde gestorven. En mag je ook bij hem in de hemel komen. Of is dat nog niet zo, jongens en meisjes? Is dat nog niet zo? O, zoek de Heere dan. Met heel je hart. En met heel je leven. Smeek de Heere. Heere, mag ik nou door genade ook uw kind worden? Vergeeft u ook mijn zonden. Want de Heer Jezus stuurt nooit een jongen of een meisje weg. En ook geen vader of moeder. En ook geen opa of oma die zo tot hem komt. We gaan samen zingen. Psalm 52, 7e vers. Volg het programma.
Verlos mij door uw kracht, uit vijandhand en macht. Bevrijd van die mij slaan in banden en mij bedrukt in noden, vervolg om te doden.
Vandaag vertel ik jullie het verhaal van de moordenaar aan het kruis. Luister maar mee. Vlug, vlug! Zo gauw als Itamar zijn benen hem kunnen dragen, rent hij de smalle straatjes van Bethlehem door, de poort door, het veld in, weg van hier. En achter hem hoort hij nog het harde geroep van de boze vijgenverkoper. Pak de dief! Hou hem tegen! Gelukkig. Net op tijd is hij buiten de stad. Hij had ook zo'n honger. Hij had al 2 dagen niks gegeten. En nu probeerde hij eventjes gauw op de markt een handje vijgen mee te nemen. Dan kon hij in ieder geval de honger stillen. De vijgenkoopman, hij kent hem wel, het is een gierige. Die had hem net op tijd gezien. En nu ligt hij met een knorrende maag buiten Bethlehem in een kuil. Zodat niemand hem kan zien. Want ja, buiten Bethlehem is het gevaar niet voorbij. Buiten Bethlehem, er zijn de herders. En deze herders, die kent hij. Dus de ene herder heet Zadok en de andere heet Tol. En die Zadok, die heeft zulke grote handen. Als hij hem in zijn vingers krijgt, dan krijgt Itamar, want die is het, altijd een flink pak slaag. En hij zorgt ervoor dat hij zo diep mogelijk weggekropen is. En langzaam valt de nacht over het stadje Bethlehem en de omgeving. En daar ligt Itamar in die kuil. Te slapen. Als het middernacht is, wordt hij wakker. Hij heeft iets gehoord, hij heeft een geluid gehoord. En heel voorzichtig tilt hij zijn hoofd zo boven die kuil op. Ja, daar is hij al bang voor. Daar komt een van die 2 herders aanlopen die hij zo goed kent. Ja, dan weet hij al dat hem te wachten staat. Hij duikt nog dieper weg. Wegrennen kan dan niet meer. En zo diep mogelijk in de kuil wacht hij tot die herder aan hem voorbij gelopen is. Hopelijk heeft hij niks gezien. Maar Zadok, die het is, die heeft hem gezien. En Itamar hoort hem dichter bij de kuil komen. En hij houdt zijn handen al boven zijn hoofd om de eerste klap op te vangen. En dan hoort hij ineens een hele vriendelijke stem. Van Zadok. En Zadok zegt tegen hem. Hey, Itamar, wat doe je hier? Kom eens uit die kuil. Zo midden in de nacht, in het veld. Dat is toch geen plek om te slapen? Kom bij ons zitten. We hebben een warm vuur. We hebben wel wat eten voor je, want je zult ook wel honger hebben. Nou, en Itamar, hij valt achterover van verbazing. Deze herders, waar hij altijd zijn ruzie mee had, waar hij altijd zo ver mogelijk uit de buurt bleef, zijn die zo vriendelijk voor hem? Ja, dit keer wel. Hij vertrouwt het niet helemaal, maar hij loopt dan gewillig met Zadok mee, gaat bij het vuur zitten, en van die andere herder van de top krijgt hij een stukje brood aangereikt, en hij warmt zich eens lekker bij het vuur. En dan beginnen de herders te vertellen. Zeg, Itamar, begint Zadok, je zult wel verwacht hadden dat je een pak slagen zou krijgen van ons. En die zul je ook wel verdiend hebben. Maar vandaag niet. Vandaag is er iets veranderd. Want net toen jij in die kuil lag, heb je het niet gehoord? Nee, schud Itamar. Net toen jij in die kuil lag, toen kwam er een engel bij ons. En die engel, die vertelde dat de Messias is geboren. En toen de engel uitgepraat was en ons verteld had waar hij te vinden was, toen was er in heel de hemel 1 groot leger van engelen en die zongen allemaal het halleluja. En toen zijn we gegaan. En we zijn naar dat stalletje gegaan waar de engel ons naartoe wees. En daar hebben we hem gezien. Het kind van Bethlehem. De Messias. En we zijn voor hem neergebogen. En nu is alles veranderd, Itamar. Je ziet het. Anders zou ik nooit jou een stuk brood geven. En nu krijg je zomaar een stuk brood van me. En we behandelen je vriendelijk. En Itamar, inderdaad. Er moet iets veranderd zijn bij die herders. En hij neemt zich vast voor om deze Messias, dit kind van Bethlehem, Jezus noemden de herders hem, om hem op te zoeken en hem te vinden. En het is de volgende ochtend vroeg als hij opstaat en zo gauw mogelijk richting Bethlehem gaat. Ja, dat is niet zonder gevaar, want die koopman loopt er ook nog rond. En heel voorzichtig probeert hij de stad binnen te komen. En dan in de poort aan de zijkanten, dan ziet hij hem al zitten. Daar zit de koopman. En die gierige koopman die springt op en die schreeuwt, daar is die weer, van gisteren, hou hem tegen. gauw als Itamar kan, rent hij het veld in. De Messias moet maar even wachten. Ik heb nu iets anders aan mijn hoofd. Het is jaren later. Itamar is oud geworden. Hij is nu zo'n 25 jaar oud. En hij heeft heel veel meegemaakt in zijn leven. Die keer in het veld bij Bethlehem, die avond is hij nooit vergeten. Dat die herders ineens zo vriendelijk waren en dat hij gehoord heeft over de Messias, dat hij toch gekomen is, dat heeft hij altijd onthouden. Maar zijn leven is nou bepaald niet netjes geweest. Hij is een struikrover geworden. Heel veel Romeinse konvooien heeft hij overvallen. Heel veel rijke kooplieden heeft hij van hun geld afgeholpen. En nu, jaren later, is Itamar in Betanië. Betanië is een dorpje vlak buiten Jeruzalem. En daar buiten Jeruzalem, daar is het een drukte van belang op straat. Kijk maar eens, overal lopen mensen op straat. En allemaal mensen zijn op de been. En Itamar, als hij uit het huis van zijn vriend naar buiten kijkt, dan ziet hij palmtakken zwaaien en mensen roepen, de koning van de Joden is er! Hosanna! En Itamar, hij moet hier het fijne van weten. En direct is in zijn hoofd weer die gebeurtenis van jaren geleden. Hij gaat naar buiten en hij gaat ook de straat op en hij stoot dus een paar mensen aan en hij zegt, wat is er aan de hand? Ja, zeggen de mensen, kijk daar voorin die stoet, al vlak bij Jeruzalem, daar rijdt een man op een ezel, waarvan ze zeggen dat hij de Messias is en dat hij komt om ons van de Romeinen te verlossen. En Itamar, nu, eindelijk, toen hij in Bethlehem is hij de Messias misgelopen, maar nu zal hij er toch voor zorgen dat hij deze Messias te spreken komt. Want dan gaan die hem vertellen dat hij heel zijn leven struikrover is geweest en dat hij dat wil veranderen en dat hij nu soldaat wil zijn in het leger van koning Messias. En dat hij daarmee alle Romeinen het land uit wil jagen. Want dat is wat Itamar wil. Die verschrikkelijke Romeinen, die moeten het land uit. En zo loopt Itamar een beetje om de drukte heen. Hij houdt er niet zo van om in het gedrang te lopen van allerlei mensen naar de poorten van Jeruzalem. En daar, in Jeruzalem, is het ook een drukte van belang. Allemaal mensen op straat en allemaal gaan ze in de richting van de tempel. En daarbij, naast de tempel, zit de burcht Antonia. En in de burcht Antonia zijn een heleboel Romeinse soldaten. En die Romeinse soldaten die zien ook wel dat er zoveel mensen op de been zijn. En het eerste wat ze doen, ze pakken hun wapens. Ze gaan met elkaar de straat op en ze sluiten alle wegen af. En Itamar, die probeert om bij de Messias te komen, die ziet het wel. Hier kom ik niet door. En gauw probeert hij nog via een omweg te komen, maar ook daar is de straat afgesloten. En dan beginnen de Romeinen vooruit te duwen. Ze beginnen de straten leeg te vegen. Alle mensen moeten van straat af. En zo komt het dat Itamar in het gedrang terechtkomt. En in het gedrang ziet hij iets heel ergs gebeuren. Er is een Romeinse soldaat die zijn knuppel vast heeft en die een klein jongetje tegen de grond slaat die hem in de weg loopt. En dan voelt Itamar zich zo boos worden. Hij pakt die Romein bij zijn kleren, hij pakt de knuppel af en die begint heel hard op die Romein in te slaan. En Itamar heeft wel wat ervaring met vechten. Hij heeft al zoveel Romeinse soldaten overvallen. En nu weer, en al zijn woede en al zijn frustratie, die slaat hij op die Romein. En al gauw is het een kringetje van mensen eromheen. Mensen die komen toelopen. Ha, een opstootje op straat. Dat gebeurt niet vaak. Een Romeinse soldaat die aan het vechten is met een burger. En er komen behalve burgers ook nog meer Romeinse soldaten aanlopen. En die zien dat hun makker in gevaar is. Ze pakken ook hun wapens. En dan al snel loopt Itamar met de Romeinen mee. Zijn handen vastgebonden op zijn rug. Vol blauwe plekken. En achter hem op straat, er liggen 3 soldaten. 2 ervan maken pijnlijke geluiden. 2 ervan liggen op straat gewond en eentje beweegt niet meer. De rechters zijn het er gauw over eens. Moord, dat betekent gekruisigd worden. En Itamar, die hoort het met een gebogen hoofd aan. De rechters zijn er duidelijk over. Als je een Romeinse soldaat vermoordt, dan moet je gekruisigd worden. En Itamar, hij wordt gauw in de gevangenis gezet. Een paar grote, zware grendels ervoor, want deze man is gevaarlijk. Ze geven zijn eten alleen door een luikje aan. Dan, op een vroege morgen, als Itamar de zware grendels hoort knarsen, dan weet hij het. Daar is het zover. De soldaten, de Romeinse soldaten, pakken de grote, zware, houten dwarsbalk en ze leggen hem op zijn schouders en ze binden zijn handen aan de balk vast. En zo gaat het door de straten van Jeruzalem, de steile weggetjes op naar de heuvel Golgotha. En dat is geen makkelijke tocht. Heel vaak valt Itamar. En als hij dan valt, dan juichen de mensen om hem heen. Die vinden het prachtig, wat een mooi gezicht om te zien. Iemand die het zo moeilijk heeft. En Itamar, als die eindelijk op die heuvel Golgotha aan is gekomen, met nog twee andere mensen aan het, die ook gekruisigd worden, dan beginnen de soldaten hun verschrikkelijke werk te doen. Ondertussen maken ze flink grove moppen, want ook voor hun is het geen pretje om dit te doen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hoort Itamar ineens naast zich. En als hij dat hoort, dan wordt hij boos. En hij kijkt opzij, wie zegt dat? En het is de middelste kruiseling die dat zegt. Vergeef het hun, denkt Itamar. Helemaal niet, die verschrikkelijke Romeinen moeten het land uit. En eigenlijk wordt hij zo boos van binnen, dat hij niet meer goed kan nadenken. En daar hangt hij. En ondertussen is er aan de voet van het kruis, van de drie kruisen, zijn er een heleboel mensen verzameld. En ze lezen voor wat er op het bordje staat van de middelste kruiseling. Jezus, de koning der Joden. En dan denkt Itamar weer terug aan die gebeurtenis in Bethlehem. Deze Jezus, dat moet het kind zijn van Bethlehem. Als dit de Messias is, de Messias waar hij al heel zijn leven naar op zoek is. Maar een Messias aan het kruis, dat klopt toch niet? De Messias is toch een machtige koning die de Romeinen het land uit zal jagen? En boos begint hij te schelden. Als u dan de koning van de Joden bent, komt u dan van het kruis af en help ons ook. En met hem scheldt ook de kruiseling aan de andere kant. En zo duurt deze marteling maar voort en voort. Aan de voet van het kruis staan ook een paar soldaten bij elkaar. Zij hebben de kleren van de kruiselingen. En Itamar, die kijkt ernaar en die ziet iets gebeuren wat hij kent. Want vroeger, toen hij nog maar een klein jongetje was, toen hij bij zijn vader en moeder woonde, toen kreeg hij les van een rabbi in de synagoge. En die rabbi, die heeft eens een keer tegen hem gezegd, in Psalm 22, daar gaat het over de Messias. En Itamar moest een tekst uit zijn hoofd leren, zoals jullie misschien ook wel eens hebben gedaan. En die tekst was, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn gewaad werpen ze het lot. En als Itamar dat ziet gebeuren, dat die Romeinen die kleren aan stukken scheuren en daarna een paar dobbelstenen eruit halen om over dat prachtige gewaad van de middelste kruiseling te dobbelen, dan beseft hij ineens, deze psalm, die gaat over de Messias. En die Messias, die hangt hier. En als die Messias hier nou hangt, dan moet ik erbij zijn, dan moet ik hem aanbidden. En zo gebeurt het dat Itamar met alle pijn en alle moeite die zich zijn hoofd draait en naar die middelste kruiseling kijkt en dan zegt, Heere, denkt u aan mij als u in uw paradijs gekomen bent. En dan, wat een groot wonder is het, dan draait die middelste kruiseling zich om en die kijkt Itamar aan met een blik vol liefde. En die zegt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En zo vindt Itamar de Messias. Op de enige plek waar je hem kan vinden. Bij het kruis. Dat was het verhaal van Itamar, de moordenaar aan het kruis.
beschrijft in hoofdstuk 19, vers 30 het zesde kruiswoord. Toen u Jezus de edict genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. En in Lucas 23, vers 46 staat het laatste kruiswoord van de Heer Jezus. En Jezus roepende met grote stem zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest.
En toen was de eerste Goede Vrijdag bijna voorbij en werd iedereen stil toen Jezus duidelijk zei, het is volbracht, alles is voltooid, alles is gedaan waarvoor hij naar de aarde moest gaan.
Jezus riep nog één keer tot zijn vader met krachtige stem, zoals een kind dat 's avonds bidt tot hem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
Jezus heeft gedaan. Hij is van de hemel naar de aarde gegaan. Hij gaf zichzelf tot in de dood. Hij spreekt God liefde, liefde zo groot.
Zo, jongens en meisjes, dat was weer prachtig, joh. Wat vanmorgen allemaal gehoord is en jullie gezegd is. En ook door jullie is gezongen. We merken aan alles, jullie hebben je goed voorbereid. En heel goed je best gedaan. Met de begeleiding en natuurlijk ook de vaders en de moeders thuis en iedereen eromheen. Heel fijn dat het allemaal zo gegaan is. We zullen ook samen de Heren nu voor danken. Heere almachtige God, ook na deze bijeenkomst met de jongens en de meisjes, vaders, moeders, opa's en oma's en anderen, danken wij u van harte. U gaf ons vanmorgen weer uw woord, het evangelie van de Goede Vrijdag voor onze kinderen. We leven toen op Pasen zingen dat het u zei de glorie.